Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dit is de zesde aflevering van het Leesvirus.
Welkom.
En ja, tot nu toe zaten Olaf, Koens, Ronnie Palasch en Stefan de Vries, ik dus, elk in ons eigen hok. En nu zitten we voor het eerst tegenover elkaar. We zien elkaar.
Anderhalve meter afstand.
Met meer dan anderhalve meter afstand. Maar we zitten op echt een droomlocatie. Waar zitten we, Olaf Koens? Wat is dit hier? Want jij, dit is nu jouw exilterrein.
Ja, dit is waar ik tijdelijk zit. Het is, ik zit in een vakantiehuisje ergens in de duinen in Midden-Nederland.
In Midden-Nederland.
Ja.
Zijn er heel veel duinen in Midden-Nederland dan?
Geen idee. Ik wist niet eens dat ze bestonden. Maar
ik ook niet.
Ja, hier zitten we dan. Het is wel heel mooi. Het doet mij een beetje denken aan Rusland.
Nou, het doet mij een beetje denken als een soort safari. Maar goed, dat is misschien omdat ik iets te weinig uit Amsterdam kom.
Ik zie daar ook een leeuw. Wordt die leeuw erbij?
Nee, dat is gewoon een bejaarde man.
Het is zeer idyllisch en bijzonder dat we het hier buiten kunnen opnemen.
Ja, inderdaad. Ja. Aflevering 6 van het Leesvirus. Drie vrienden, wij, Olaf Koens, Ronnie Palasch en Stefan de Vries. Ik, wij lezen boeken en daar hebben we het over. Heel simpel concept. Olaf, wat heb jij gelezen de afgelopen dagen?
Ik heb een Russische schrijver meegenomen.
Het zal ook niet.
Het zal ook niet. En wel eentje die onlangs overleden is, vorige maand. Hij is 77 jaar oud geworden. Eduard Limonov. Ooit van gehoord?
Nee, maar... Wat
Limonov,
wel,
ja, zeker. De beroemde affaire Limonov. Een beroemd boek van Emmanuel Carrère.
Exact.
Ja, maar weet je wat ik me wel afvroeg? Los van dat ik dus nu iemand blijkt die niet van hem gehoord heb. Ik vroeg me wel altijd af of er naast, na de Russische giganten die iedereen kent, of er iets bestaat van hedendaagse literatuur die ook vertaald
tuurlijk
wordt in Nederland.
Tuurlijk waar iets... wel. Hedendaagse Russische literatuur. Ja, dat bestaat wel degelijk. Vladimir Sorokin is een hele bekende. Schrijft prachtige boeken. Shishkin.
Maar een hele bekende waar? Daar?
Nee, ja, daar tuurlijk. Maar ook toch wel in het buitenland uitgegeven. Zeker wel. Ja, het is er wel. Het is alleen niet... Ja, er is maar één Tolstoy. En die is er al heel lang niet meer. En er is maar één Gogol geweest. Die is er ook al heel lang niet meer. Maar er is moderne Russische literatuur. Nou ja, Eduard Limonov was een levende Russische schrijver. Ik heb hem bij Leven en Welzijn gekend en meegemaakt. En het is echt een fenomeen. En ik weet dat begrip een beetje aan erosie onderhevig is. Maar Limonov was echt een fenomeen. Hij heeft een aantal fantastische boeken geschreven. De titel zal je verbazen. Even kijken hoor. De kus van de kakkerlak, zelfportret van een bandiet, het beestmeisje en zijn beroemdste boek, dat heeft hij in Amerika geschreven. In het Russisch heet het, Edushka, ik ben het, Edushka. In het Nederlands is het vertaald als, hou je vast, de Russische dichter houdt van grote negers. Het was een nogal een schandaalfiguur. Het was iemand die heel erg op zoek was naar... hij wilde eigenlijk een soort romanpersonage zijn. Daarom is hij gaan schrijven. Hij wou een soort heel groots en meeslepend leven leiden. Dat heeft hij ook wel gehad. Hij is eigenlijk de enige schrijver die uit de Sovjet-Unie is verbannen. Hij is naar Amerika vertrokken. Dus in de Sovjet-tijd was hij verboden. En toen is hij in 1991 teruggekeerd naar Rusland. Heeft hij een soort politieke partij opgericht. Een half socialistische, half fascistische beweging. De Nationaal-Bolsjewieken. En ook die is opnieuw verboden geweest. Als schrijver is hij een van de weinigen die en in de Sovjet-tijd en in het moderne Rusland problemen heeft ondervonden. Hij is vorige maand overleden. Niet aan corona. Wel aan ouderdom 77 jaar geworden. Maar in die tijd heeft hij een hoop meegemaakt. Een hoop dingen geschreven. Heel populair geworden. Inderdaad in Europa. Door dat boek van die Fransman, hè? Ja. Heb je gelezen? Ken je het?
Nee, ik heb het niet gelezen, maar er is heel veel ophef over geweest.
Waarom is er ophef over geweest? Ben ik heel benieuwd naar.
Het is heel veel in de media geweest, dat boek. Ja, en volgens mij is het ook in het Nederlands vertaald.
Zeker, het is in het Nederlands vertaald. En wat je eigenlijk daarmee... Kijk, Limonov had een soort een cult following in Rusland zelf. Hè? Dus behalve uit die beweging die hij zelf heeft opgericht. En dat waren echt harde jongens. Had hij ook in Rusland zelf een hoop aanhangers of fans of liefhebbers. Mensen die hem graag lazen. Met dat boek, wat in 2011 volgens mij uitkwam in Frankrijk, heeft hij dat ook weer opnieuw in Europa gekregen. Hij was natuurlijk vroeger in Parijs ook wel redelijk bekend. Hij heeft uiteindelijk een Franse nationaliteit gekregen. Maar met dat boek heeft hij een soort tweede leven onder Europese intellectuelen gekregen. Iets waar hij heel erg hard naar op zoek was. Ik ben hem een paar keer tegengekomen. Je moet weten dat die beweging van die nationaalsocialisten, dat waren de stoottroepen van de Russische oppositie. Daar stond dan die kleine Limonov tussen. Schrijvertje, jaar 70 was die toen al. Bijna 70, denk ik. Grijs baardje. En om hem heen allemaal hele grote potige kerels. Die rustig de oproerpolitie in elkaar mepte als het nodig was. Of als Limonov op het punt stond om te worden opgepakt. Nou, dan vochten ze terug. En behoorlijk hard ook. En dat is toch best wel bijzonder in een politiestaat. En in dat boek van Emmanuel Carrère uit 2011. Daar zie je heel goed die... Ja, aan de hand van, dat is eigenlijk een biografie van Limonov, hij is ook wel iets geromantiseerd. Maar je ziet heel goed de dubbele lagen die er altijd in zaten. In de Sovjet-tijd, een hoop dingen konden niet, maar toch sommige dingen konden ook weer wel. En dat zie je ook aan de hand van het leven van Limonov. Hè. Rusland is niet een hele grote, monotome politiestaat. Daar zitten allerlei kleine scheurtjes in. En daar wist hij heel goed tussendoor te navigeren. Heel
kun je
mooi.
Ook een voorbeeld geven van dingen waarvan wij dan zouden denken dat die niet mogen en wel daarin staan?
Nou, bijvoorbeeld, kijk, we hebben het beeld bij Rusland wat heel erg homofoob is. Er zijn natuurlijk wetten aangenomen, die beroemde wet over homopropaganda. Limonov heeft een boek geschreven waarin hij grotendeels zijn eigen avonturen in de mannenliefde uiteenzet. In de betaalde mannenliefde zelfs, moet ik zeggen. En dat wordt dan weer wel gewoon geaccepteerd. Eigenlijk is hij daarin in zekere zin een voorloper. Iemand die echt heel erg taboe doorbrekend daarin optreedt. Het is echt een wonderlijk figuur, die Limonov. Heel vriendelijk, heel aardig. Spreekt vloeiend Frans, vloeiend Engels. Natuurlijk Russisch. Ik heb hem dus een paar keer gezien. Hij was ook wel. Hij kwam graag bij internationale journalisten. Hij nodigde ons graag uit bij feestjes en zo. Dat was altijd wel. Dat was een bijzondere kerel.
En het boek met die opmerkelijke titel in Nederlands, waar gaat hij over? De schrijver houdt van...
De Russische dichter schrijver. Houdt van grote negers. Ja, waar gaat het over? Al zijn boeken gaan over hemzelf. Het zijn allemaal zijn eigen aantekeningen, zijn eigen ervaringen. Nou ja, kijk, hij is natuurlijk als dissident uit de Sovjet-Unie naar Amerika gegaan. En dit boek gaat over Amerika. Wat is Amerika? Hoe komt hij erachter wat Amerika is? En hij heeft geen geld. Hij is niemand daar. En hij moet vanaf nul beginnen. En om aan een beetje geld te komen, werkt hij mannen af. En daar schrijft hij over. Zonder gêne, zonder taboes. Het is best wel een beetje een pijnlijk portret van Amerika in de jaren 70, jaren 80 vooral. Van een keiharde samenleving waar deze jonge, gevoelige Russische dichter niet zo ver mee uit de voeten komt. Ik moet wel waarschuwen, kijk, Limonov is controversieel. Hij is ook echt fout geweest. Je ziet dat in de oorlog in Servië. Dan wordt hij op een gegeven moment uitgenodigd door Karadzic. Daar loopt hij mee langs het belegerde Sarajevo. En dan zegt Karadzic, als je wil, pak maar een geweer. Dan mag je een beetje op Sarajevo schieten. En dat doet hij dan ook. Als een scherpschutter schiet hij op Sarajevo. Er zijn beelden van. Ik ben hem later ook nog wel eens tegengekomen in de oorlog in Oekraïne, waar hij ook natuurlijk weer aan de verkeerde kant zat. Hij is van nature heel erg dwars. Dus in de Sovjet-Unie was hij dwars, is hij naar Amerika gegaan, werd hij ook weer tegen Amerika. Uiteindelijk is hij teruggekomen naar het Rusland van Poetin. Daar werd hij heel erg dwars, daar kon hij niet tegen. En in de tijd dat ondertussen in het Westen het Rusland van Poetin de boeman werd, ging hij dat juist weer steunen. Hij zit altijd aan de verkeerde kant een beetje van de geschiedenis. En dat maakt hem toch ook wel weer heel, heel bijzonder en uniek.
Zou je kunnen zeggen dat hij wel te plaatsen is in de Russische literatuur?
Ach, een plek in de Russische literatuur moet je gewoon veroveren natuurlijk. En dat heeft hij gedaan door heel veel te schrijven. Hij komt heel erg terug in een traditie van Sam is dat, hè? Gewoon je eigen werk publiceren. En dan maar wachten of een uitgever dat ooit oppikt.
En als hij groot is in Rusland, waar hebben we het dan over? Als een boek groot is in Rusland nu, moderne literatuur, wat verkoopt een boek dan eigenlijk?
Dat is een hele goede vraag. Ik zou het niet weten. Er is wel nog echt een leescultuur in Rusland. Deze metro en stapt in Moskou, zit bijna de helft van de mensen een boek te lezen.
Maar lezen die dan klassiekers?
Die lezen over het algemeen klassiekers of moderne Russische klassiekers. Maar dan van de namen waar we het net over hadden. Shishkin, Yereveev, dat soort dingen. En toch ook wel Limonov. Ja, ik denk dat er in Rusland misschien wel 20 boeken van Limonov zijn uitgegeven. Het aardige is ook, er komt nu een nieuw boek uit. Zag ik gisteren, daarom kom ik hierop. De oude Russische dichter gaat op reis.
Het is in het Nederlands?
Nou, dat is in het Russisch komt het uit. Het is net uit, geloof ik. Ik hoop dat het in het Nederlands vertaald wordt. Het zou mooi zijn. Een laatste eerbetoon aan toch wel een heel markant, controversieel figuur. Heel bijzonder. Iemand die zijn hele leven een romanpersonage wou zijn. En dat uiteindelijk ook is geworden.
En die nu vorige maand aan zijn laatste reis is begonnen.
Ja, die reis is gedaan. Ja, daar zitten we dan in de duinen. Stefan, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een boek meegenomen dat ook een beetje van een dwarse denker is. Het heet De Helaasheid der Dingen van de Vlaming Dimitri Verhulst. Dat kennen jullie natuurlijk ongetwijfeld.
Ja, ook iemand die de laatste tijd een beetje onder vuur is komen liggen.
Zo, ja. Hè?
Wat heeft hij gedaan dan?
Oh.
Dat weet ik niet.
Nou, hij had een... hij is...
Hij heeft zijn dagboeken uitgegeven.
Ja, hij heeft zijn dagboeken uitgegeven. En daaruit bleek dat hij ooit is, of niet zo lang geleden, is aangeklaagd voor verkrachting. Wat hij niet gedaan heeft, zegt hij zelf. En dat zou ook heel goed kunnen. Waar het niet dat hij daar verder niet over heeft gehad. En nu in de openbaring heeft gebracht met dat dagboek. Nou, dat is hem op grote kritiek komen te staan. In ieder geval de Vlaamse pers. Ik geloof dat in Nederland niet echt een groot ding verder is geworden. Maar ja.
Wanneer is het? Ik heb het gelezen, maar lang geleden.
Dit boek is van...
Je hebt het niet gelezen. Ja. Het is echt een soort...
Heb je het niet gelezen?
Ja, ik heb het wel gelezen, zeker. Wel. Maar toen het uitkwam, denk ik...
Eerste druk januari 2006. Dus het is al 14 jaar oud.
De 30 drukken, denk ik.
Ik weet het niet, maar het is best geen recente uitgave. Oh, dit is de 32e druk. En die is al uit 2008. Ja. Dus 2 jaar na verschijning al 32 drukken.
Maar die titel alleen al is echt
De Helaasheid der Dingen.
Reet Veerdegem. Vertel ons over Reet Veerdegem, Stefan.
Ja, nou, dit is dus het verhaal. Het is autobiografisch, maar er zit denk ik ook wel heel veel is verzonnen. In De Helaasheid der Dingen gaat de schrijver Dimitri Verhulst terug naar zijn geboortedorp. Dat noemt hij in het boek Reet Veerdegem. Nou, dat bestaat niet natuurlijk. Maar hij is geboren in Aalst en dat ligt tussen Gent en Brussel. In zo'n typisch Vlaamse streek. Die je associeert met wielrennen, frietkotten en vooral heel veel drank, heel veel bier. Het is ook een streek die ik ook goed ken, want het grenst aan mijn geboorteland, Zeeland. Ik ging daar vaak fietsen. Van Breskens, waar de boot aankwam, naar Knokke en naar Gent en naar Brugge. Dus dat landschap, waar je rondjes om de kerk fietst.
Schuldig landschap, zou je zeggen.
Schuldig landschap. Dat echte Vlaamse landschap, dat eigenlijk weinig te maken heeft met de steden. Antwerpen, Brussel, die beschaving. Maar gewoon het echte Vlaanderen. Nou, daar is Dimitri Verhulst opgegroeid. Hij keert terug naar zijn geboortegrond. De hoofdpersoon heet... Het is allemaal in ik-vorm geschreven. Hij gaat terug naar zijn vader, naar zijn familie. En daar schrijft hij... het zijn eigenlijk 12 korte verhalen. Maar je kunt het ook beschouwen als één roman met hoofdstukjes uit het dan wel gefingeerde leven van Dimitri Verhulst. Met hele rare titels. Alleen die titels op zich zijn al een verhaal. Bijvoorbeeld De Vijver der Gezonken Babylijkjes. Het nieuwe liefje van mijn pa. De verzamelaar. De opvolging is verzekerd. Voer voor etnologen. Dus dit zijn de titels van de hoofdstukjes. Het staat vol met onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Het is allemaal gemarineerd in drank en seks. In dat hele groezelige Vlaamse platteland. Daar schrijft hij dus over. Mijn favoriete verhaaltje is De Ronde van Frankrijk. Niet voor niks. En dat begint met de mooie zin. God schiep de dag En wij sleepten ons er doorheen. Dan heb je meteen een idee van de ledigheid van de mensen in dat dorpje Reed-Veerdegem, dat dus niet bestaat. En de Ronde van Frankrijk gaat over een van de lokale kroeg, de Liars Pub, ook alweer een mooie naam. Die probeert van alles aan publiciteit te doen, klanten te winnen. En die organiseren het wereldkampioenschap bier drinken. Nou, dat, alleen daar al wil je natuurlijk meedoen. Olaf, zou jij daar een voor gekwalificeerd worden voor het wereldkampioenschap bier drinken?
Nee, maar ik kom wel graag in tragische cafetjes in Vlaanderen, ja.
Ja, ja. Nou ja, dit is misschien beter
zelfs
dan...
Zelfs ik die geen drank drink, kom graag in Belgische cafés.
De eigenaar Omer van het café, die heeft wel vaker rare ideeën om mensen te trekken. Hij had ooit een wedstrijd naakt fietsen als promotiestunt voor zijn café. Er gebeurt van alles in het café. Het speelt zich af in het café, maar tegelijkertijd is het ook een soort coming-of-age roman. Want in het begin is de hoofdpersoon ongeveer 13. Hij praat ook over zijn vader. Er gebeuren allerlei smerige dingen met die familie, maar toch iedere keer praat hij er liefdevol over. Maar op latere leeftijd krijgt Dimitri ook een zoontje. En dan ziet hij toch dat hij zijn eigen milieu is ontgroeid. Hij woont in de stad, hij wil schrijven. Hij is eigenlijk elitair geworden. En hij heeft dus moeite met zijn oude familie. Maar als hij dan teruggaat, merkt hij toch dat hij nog steeds van ze houdt. En dat hij daar ook echt vandaan komt. Maar ja, hij is inmiddels een andere kant op gegaan.
Dat is echt wel fascinerend aan Vlaanderen. En Vlaanderen is eigenlijk... Dus in de steden wonen mensen die hun wortels altijd hebben in de...
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Dorpen in de provincie. En dit is een hele sterke band. Je bent in Zeeland opgegroeid. Ik weet niet of jij dat ooit zult hebben, zo'n sterke band daarmee, zoals dat in Vlaanderen is. Dat, ja, mensen, ja. Dat je echt, ik zie jou er niet snel voor aan dat je terugkeert naar Zeeland.
Nee. In Vlaanderen, dat is ook het raar. Het is natuurlijk ook een hele stedelijke gemeenschap. En tegelijkertijd heb je al die dorpjes waarin iedereen, waar heel cliché, heb je een kerk, een kroeg tegenover de kerk. Op zondag wordt er gewielrend. En daarna laat iedereen zich vollopen in die kroeg.
Het is ook wel heel overzichtelijk bestaan. Zeker.
Heel overzichtelijk, ja, zeker.
Ja, het heeft ook iets tragisch. Je zit heel erg in die dorpen, zit je heel erg gevangen in een dynamiek. Een soort katholieke gezinsdynamiek waar het heel moeilijk uit ontsnappen is. En zelfs als je dat lukt en je gaat naar een stad, dan kom je er uiteindelijk toch weer achter.
Maar je ziet het ook aan die gezichten. Dat is met name.
Zo ver zou ik nou weer
nee,
niet heel
echt.
Graag.
Dat is met name waarom ik graag naar de Belgische cafés ga. Omdat ik daar echt gezichten zie die ik hier niet tegenkom. Een heel andere.
Je hebt altijd een beetje het idee dat je naar de aardappelschillers of de aardappeleters van Vincent van Gogh zit
maar
te
ook
kijken.
Een soort hele diep, dus heel generaliserend, maar ook een hele soort diepe getormenteerdheid waar ik heel erg naar verlang in Amsterdam. En dat kom je maar zelden tegen.
Nee. In Vlaanderen heb je gewoon, of in Vlaanderen, in heel België heb je cafés waar. Er zijn een aantal cafés in Brussel toen ik er woonde waar ik graag kwam. Maar dan ergens tegen u, daar kon je een hele dag blijven zitten. Ja. Geen probleem. Ja. En je kon dan een daghap eten of je kon zelf wat eten halen om de hoek. Maar je blijft daar gewoon zitten. En er sliep ook rustig een zwerver of twee. Sliepen dan op een tafeltje een roes uit. En dat is ook helemaal geen probleem. Nee. Ja. Ander leven.
Ik heb er wel een warme band mee. En de Belgen die zeggen altijd als ik uit Middelburg kom, zeggen ze... Ah, maar je bent een halve Belg. En dan ben ik er eigenlijk, hoor ik al een beetje bij. Maar ik hoor er nooit echt bij. En dat vind ik misschien ook wel weer
steekt,
mooi.
Of niet?
Nou, soms wel. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn om altijd met één been erin en één been eruit te hebben. Dat heeft deze Dimitri eigenlijk ook. Want die is natuurlijk, nu een beroemde schrijver. Ook in het Nederlands, ook in andere landen is hij veel vertaald. Maar hij komt toch uit die klei, uit die Vlaamse klei. Er staan gewoon hele goede vondsten. Het is heel, heel barok taalgebruik, lange zinnen. Dat zie je niet zo vaak in Nederlandse romans. Dat is heel vaak, dat beperkt zich tot... Godverdomme Martijn, je hebt er toch geneukt. Dat is vaak de Nederlandse hele literatuur. Nou, Dimitri Verhulst niet. En wat interessant is, als je denkt barok, dan denk je misschien wollig. Maar nee, dat vind ik wollig. Dus helemaal niet. Nee, hij beschrijft dingen heel beeldend, heel origineel. En ook
Ja, en ook qua... af en toe is, hoor ik er ook een beetje Brusselmans doorheen. Hè? Met name die absurdistische dingen. Dan denk ik toch ook een beetje aan Herman.
Ja, maar het is wel een totaal ander niveau, denk ik hoor. Het is echt wel... Ik heb een ander boek van hem gelezen.
Maar onderschat niet het niveau van Herman Brusselman.
Nee, zeker niet. Maar...
Ja, over dat absurdistische. Een van die hoofdstukjes heet Iets over mijn moeder, mevrouw. En dat gaat over de plaspas van zijn moeder. En ik heb een keer een rapport moeten schrijven over dit boek voor een Franse uitgever. Dan moest ik natuurlijk ook die rare vondsten vertalen.
Ja, wat
en toen heb ik de plaspas
van?
Heb ik vertaald als Pispartout.
Pispartout? Geniaal.
Je zou poëzie moeten gaan vertalen.
Maar goed, de Pispartout. Ik lees even een heel klein stukje voor. Dus de moeder heeft een plaspas gekregen en daar is ze heel trots op. Er was een hele, dat was een heel gedoe, want ze had moeite om haar plas op te houden. Nou... En dan legt Dimitri uit wat een plaspas dan is, deze Pispartout. Een plaspas geeft de bezitter ervan het recht in het openbaar te wateren waar en wanneer die dat wil. En wordt slechts om medische redenen uitgereikt. Het was een mooie pas, een beetje te vergelijken met een betaalkaart. Al dan niet toevallig geel. Met naam, adres, geboortedatum, handtekening en foto van de eigenaar erop. Er was onze familie maar één foto bekend waarop mijn moeder lachte. En die stond op haar plaspas. Ze is er speciaal voor naar de fotograaf gehold. Niet zonder eerst de kapper en de tandarts te hebben bezocht. En ook haar snorretje moest er die dag aan geloven. Nou, dat is toch geweldig?
Ja.
Dit is dus zijn moeder. Ja, het is absurd. En tegelijkertijd zet hij zijn moeder neer. En het is toch liefdevol. En ja, daarom vind ik dit... En ik vond het eerst smerig, de eerste keer toen ik het las. Want je ruikt bijna de pis en de bier van de muren afstromen. Nou, maar toch, het is een mooie, ook een coming-of-age roman. Het is absurd, het is heel mooi geschreven. De helaasheid der dingen, Dimitri Verhulst. Het is nog steeds te krijgen, want volgens mij is het, was het al meteen bij verschijnen een instant klassieker.
Everseller, ja. Zeker. Hij heeft ook nog het andere boek, De Intrede van Christus in Brussel.
Ja, ja,
fantastisch,
ja,
boek. Precies. Dat is precies, dat gaat er over. Ja. Dan Jezus Christus zelf komt terug in Brussel. Dat wordt aangekondigd. En volgens moet de gemeente uitmaken van ja, wie mag hem dan ontvangen? Hoe gaan we dat doen? Wie mag er met hem praten? Moeten we dan toch niet de straten langzaam repareren? En dat zorgt voor allerlei veranderingen in die stad. Wat natuurlijk ook op een hele tragische, moeizame manier gaat. Heel mooi. Ja, absurdistisch, maar echt te gek.
Ja. Nou, van absurdistisch te gek, dan zijn we bij jou aanbeland, Ronit.
Ja,
wat heb jij?
Helaas is dat boek op geen enkele manier te linken aan het boek wat jij net beschreef, Stefan. Het is veel serieuzer van aard. Het boek heet Het Verhaal van een Huwelijk en is geschreven door Ger Gulliksen. Ik weet niet precies of ik zijn naam zo uitspreek, maar het is een Noor en niet zomaar een Noor. Hij is namelijk de redacteur van een... Eveneens door mij zeer bewonderde schrijver. Een man met wie ik dag en nacht ben opgestaan. Bijna een jaar lang. Omdat hij een zesdelige autobiografie geschreven had. Let wel, een compleet onbekend iemand schrijft zes delen autobiografie. Daar sta ik mee op. Daar ga ik mee naar bed. En het verliet mijn geest, mijn lichaam gewoon niet. Gedurende maanden. Dat was Karl Ove Knausgaard. Die de boekenreeks Mein Kampf schreef. Mein Kampf, Mijn Strijd.
Mein Kampf.
We kennen wel meer titels klinkt die hem daarop lijken. Maar dat is echt meesterlijk. En deze Ger Gulliksen is dus de redacteur van deze andere grote literator. Nou, er zijn wel meer boeken geschreven over de liefde.
Mm-hmm.
Maar ik kan jullie echt verzekeren dat er geen boek is wat zo dichtbij komt. Het ultieme boek over de liefde en de aftakeling van de liefde. En waarom is het zo knap gedaan? Is omdat hij ook voor een heel groot deel in het boek zo dicht bij zijn vrouw, wat later dus zijn ex-geliefde wordt, probeert te komen dat hij zo goed in haar huid weet te kruipen en in hele kleine details kan beschrijven wie zij is, wat ze doet, hoe ze haar hand houdt, hoe ze beweegt, hoe ze kijkt, hoe ze op andere mensen reageert. Zij is zo deel van hem geworden dat hij haar in haar totaliteit kan beschrijven, maar dus ook hun liefde. Ze ontmoeten elkaar als zij beiden in een relatie zitten. En ze besluiten eigenlijk vrij snel, nog voordat ze elkaar ooit gekust hadden, dat ze met elkaar door willen gaan. En ze zeggen dus de wacht aan hun respectievelijke geliefdes. En eigenlijk gunt niemand hen daardoor hun liefde. Maar niet alleen dat. Op het moment dat hij aan zijn geliefde vertelt dat hij haar verlaat, ze hebben samen al een dochtertje, dan beschrijft hij een moment dat die vrouw hem opbelt en die zegt dan dat hij nog even met hem wil praten. En hij denkt, ja, ik heb dit nu verteld, het is het meest verschrikkelijke wat ik moet doen, want het is toch altijd een pijnlijke aangelegenheid. Iemand verlaten, zelfs als je een leuk iemand gevonden hebt, is toch niet helemaal hè, wat je graag wil doen. En dan zegt ze, ik hoop dat jij meemaakt wat ik heb meegemaakt. Ik hoop dat jij ooit op dezelfde manier verlaten wordt als jij mij nu verlaat. Nou, dat is ook op zichzelf niet een heel erg nieuw gegeven. Daar zijn liedjes over geschreven. Maar die zin blijft bij hem hangen. En zelfs...
Dat is natuurlijk alsof je een wapen... De toneelwet van Tsjechov. Je ziet in de eerste acte een wapen hangen. En dan weet je, in de derde acte gaat ermee geschoten worden.
Ja, alleen zit dit niet in het eerste deel van het boek. Dat komt pas veel later dat hij vertelt dat die zin wordt uitgesproken door die ex-geliefde. En dat het als een soort, ja, een soort zwaard altijd boven is blijven hangen. Ja. Maar dat hij, ja, want dat gebeurt er als je weer opnieuw verliefd bent. Dan realiseer je niet dat dat gevaar ook weer bij nieuwe liefde op de loer kan liggen. Maar hij onthoudt die zin. Hij beschrijft op een onwaarschijnlijk intieme manier dat leven wat zij met elkaar hebben. Hoe ze elkaar hebben ontmoet. Hij is schrijver. Hij is ook in het echt schrijver. Hij schrijft kinderboeken. Hij schrijft romans. Zij is bezig arts te worden. Hij beschrijft hoe ze kijkt als ze een congres aan het voorbereiden is. Hij beschrijft tot in detail hun seksleven. Maar zo briljant dat ik het zelfs leuk vind om over seks te lezen. Dat is echt onwaarschijnlijk. Want daar moet je echt wel wat voor doen. En hij beschrijft ook bepaalde fantasieën die ze delen. Hè? Bijvoorbeeld dat hij, na een half jaar zijn ze dan bij elkaar. En dan ziet hij dat zij tegen een meneer opbotst die ze wel interessant vindt en dan even verstijft. En hij kan zo goed beschrijven hoe zij dan kijkt en hoe haar lichaamstaal daarop reageert. Maar hij vindt het eigenlijk ook wel iets hebben. Hij zegt daarover bijvoorbeeld, ik zag haar duidelijker als ik merkte dat ze naar een ander keek. En hij heeft prachtige beschrijvingen. Heel veel van die mooie observaties. Maar ook hoe zo'n leven gaat. We kochten bedden. We kochten kleden. We kochten borden. Gewone dingen die je allemaal doet. En die een soort heel bijzonder karakter krijgen. Omdat hij ze zo beschrijft. En je ziet dat intieme familieleven. En de kinderen. En hoe ze er naar uitkijken als zij 's avonds thuis komt. Want hij is voornamelijk thuis schrijvend aan het werk. En dan ineens komt er een barst.
Maar die barst, klinkt heel gewoon, ja, maar dan
maar die barst, want ze hebben eigenlijk een ideaal leven. Ze zijn niet opgeslokt door jaloezie, ze laten elkaar vrij, ze hebben het fijn samen, ze hebben een goed seksleven, ze hebben die kinderen, dat loopt allemaal. Ze wonen in Noorwegen waar dat leven zich gewoon prima voltrekt. En eigenlijk is ook het interessante van dat verhaal dat er niet goed een vinger te leggen is op waar die barst zich dan aan het voltrekken is. Hoe die barst er eigenlijk inkomt. Maar ze ontmoet iemand anders.
Maar wat jij beschrijft klinkt heel erg verstikkend. Alles gaat goed. Je woont in Noorwegen.
Maar zij zijn niet verstikkend met elkaar. Zij hebben een soort vrijheid naar elkaar. Je wil deel worden van hun leven. Van hun intimiteit. Het is een intimiteit die zo groot lijkt en zo niet verstikkend lijkt. Dat je eigenlijk deelgenoot wil zijn van hun leven. En daardoor voel je ook van allebei hoe verschrikkelijk is als daar een barstje in komt. En wat zo knap is, omdat hij dus deels probeert te verklaren vanuit haar hoe dat moet zijn gegaan. Hij beschrijft gewoon haar, hoe zij moet hebben gekeken toen ze die man ontmoette. Hij heet Harold en later in het boek heet hij dan Handschoen. Nou ja, hij heeft allemaal van die lullige namen voor hem bedacht. Het is ook niet per se een schoonheid. Maar er is iets in hem wat haar ontzettend doet ontregelen. En uiteindelijk ervoor kiest om dat huwelijk te ontbinden. En dus inderdaad hem verlaat op de manier zoals hij ooit verlaten is. En hij mijmert daarin terug, hij blikt daarop terug, maar zo gedetailleerd en zo innemend en zo invoelend, maar ook empathisch naar haar toe, dat je er ineens alles bij kunt voorstellen zonder dat je überhaupt in de gaten hebt gehad wat nou hetgeen is dat ze uit elkaar heeft gedreven.
En krijg je als je het leest een duidelijke sympathie voor de ene of voor de ander? Of is het zo empathisch geschreven dat je eigenlijk iedereen begrijpt?
Nou, dat is wat er zo knap aan is. Het laatste. Dat is wat er zo ongelooflijk knap aan is. Want zij is niet gemeen. Zij wil hem niet verlaten. In het begin dan heeft ze wel over hem verteld. Maar dan zegt ze nee, ik wil geen relatie met hem aangaan.
Met
en dan maakt ze zich op met de handschoen. En dan maakt ze zich op en dan zegt hij, je maakt je voor hem op. Hè? Zegt ze, nou ja, ik wil er gewoon altijd mooi uitzien. Maar hij weet gewoon, het verval is nabij. En je voelt gewoon het verval intreden steeds dieper. En die groeven steeds dieper worden. En Ik ken bijna geen boek waarin dat met zo'n minutieuze manier opgeschreven is dat je, ja, dat je overblijft met een ook wel een machteloos gevoel. Dat je dus niet kunt aanwijzen, dat is er fout gegaan. He, dat er zijn dus gewoon geen regels voor de liefde. Daar komt het op neer. Want zelfs als je denkt dat je het helemaal goed doet, met alle ruimte en alle respect voor elkaar, dan nog kan er zomaar iets gebeuren op een niet traceerbare wijze dat je doet vervreemden van de ander.
Is dat niet altijd hoe relaties uit elkaar gaan?
Vaak hebben mensen, als ze dan een ander ontmoeten, dan zeggen ze, ja, dan zat er al iets niet goed, ja, in de relatie. Ja. Maar dat is helemaal niet het geval.
Het hoeft niet.
Dat hoeft niet. Het kan zomaar gebeuren. Dus het maakt je en machteloos en op je hoede, denk ik ook.
There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Kijk, Leonard Cohen komt altijd van pas.
En inderdaad, je zei het al, er zijn wel eens eerder wat boekjes geschreven over de liefde. Wat maakt dit boek over de liefde dan zo anders dan al die anderen in de geschiedenis?
Het is gewoon zo grandioos opgeschreven. Het is zo'n stylist. Hij heeft met zo weinig woorden kan hij een hele wereld oproepen en zoveel herkenning. Want het zijn eigenlijk hele dagelijkse dingen die wij mensen altijd meemaken. Alleen hij weet het op een manier te beschrijven dat je erin zit. En hij weet zo'n grote intimiteit te bereiken. Nogmaals ook met gevoel voor de beide protagonisten uit het boek. Dat heb ik niet eerder zo gelezen. Niet op zo'n indringende manier. En je ziet dus eigenlijk dat hij is dan de redacteur van Knausgaard. Maar stiekem is hij beter. Ik moet het met pijn in mijn hart zeggen. Een meesterwerk. Ik wilde een beetje rustig aan met het superlatieve dit keer. Omdat ik vorige keer nogal vaak het woord fantastisch heb laten vallen. Maar het is echt een meesterwerk. En je hebt het dus echt... Ja, ik bedoel, het is gewoon een roman, hè? Maar je wilt niet wegleggen. Je wil meteen bam door.
Ger Gulliksen, Het huwelijk.
Een verhaal van het huwelijk, maar het is niet een kort verhaal. Het is een roman. Die nogal autobiografisch is, vermoed ik. Maar dat is eigenlijk helemaal niet interessant.
Heeft hij nog meer gepubliceerd in het Nederlands?
In het Nederlands, ja, er is net een nieuw boek van hem uit. En dat heb ik, dus dat ga ik echt meteen lezen als ik de kans weer krijg. Verder is er volgens mij niets van hem gepubliceerd in het Nederlands. Nee. En hij heeft ook kinderboeken geschreven. En.
Nou, dit was aflevering 6 van het Leesvirus, waarin we elkaar voor het eerst zagen. Jullie konden ons niet zien, maar we zitten in de duinen op flinke afstand van elkaar. Alle titels die we noemen staan ook op onze Twitter en Facebookpagina. In allebei de gevallen @hetleesvirus. Laat een review achter op een van de podcastplatforms. Negatief, positief, hopelijk. Wij zijn er snel weer met het Leesvirus.
Was je handen, lees een boek.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.